weet niet of dat nog net meegekomen is of niet, maar de complicatie van het vers is gelegen in die tempelgat die hier genoemd wordt, waarmee dit vers als enige eigenlijk die overblijft in de Bijbel de indruk zou wekken alsof er een tempel zou staan in de 70ste week van Daniël. Een tempel namelijk op de plaats waar die hoort te staan, in Jeruzalem en op de berg Moria, de tempelberg. Ik persoonlijk geloof daar niet in om twee redenen. De een is dat ik geen andere schriftplaats kan vinden waar het nog meer gezegd wordt. En de andere is dat de schriftplaatsen die spreken over die plaats in de dagen van de 70ste week van Daniël, die spreken niet over een tempel, maar over een heilige plaats of over een heiligdom. Een heiligdom betekent gewoon heilig ding. En dat is dus eventueel ook gewoon een heilige plaats. En het ontbreken van de term tempel beschouw ik juist als een bewijs. Sterk argument dan. Maar beschouw ik als een sterk argument dat er inderdaad geen tempel staat. Er zijn nog een paar redenen, maar die zijn niet helemaal zwaarwegend. Er zijn redenen die verband houden met bijvoorbeeld dat wij de tempels in de Bijbel tellen. En als de reeks klopt, dan kan het niet dat er ook één staat in de 70ste week van Daniël. Maar dat is natuurlijk een omgekeerde redenering. Dat mag eigenlijk zo niet, hè. Dus ik laat het nou ook weg, ga er verder niet op in. Waarna we natuurlijk de vraag stellen, als dit niet de tempel is in Jeruzalem, wat is het dan wel? Nou, in ieder geval is het zo dat als in de 70ste week van Daniël een tempel zou staan in Jeruzalem, dan kan dat feitelijk niet de tempel Gods zijn, want het zou een tempel zijn behorend tot een volk wat ook niet het volk Gods is. Het is niet het volk Gods, het is Lo Ami. Nou, dat duurt niet zo lang meer natuurlijk, officieel. Maar het is niet het volk Gods, het is dus ook niet de tempel Gods. Dat kan dus ook al niet. Maar de vraag is, wat duidt de term dan wel aan? En dan lees ik hem dus alsnog, net als de rest van het vers en de voorgaande versen, in het kader van de oud-testamentische profetie. En dan leidt het voor mij in ieder geval geen twijfel dat de figuur die hier genoemd wordt, mens der zonde of mens der wetteloosheid, zoon des verderfs, dat die volgens de profetieën van Daniël uiteindelijk koning van Babel zou zijn. Wanneer hij dat zou zijn en of hij dat al in de 70ste week van Daniël zal zijn, dat is nog zeer de vraag. Ik veronderstel van niet, maar dat maakt verder niet uit. Het is wel dezelfde figuur. Het is in ieder geval de man die ooit koning van Babel zal worden, en daar gaat het maar om. En ik persoonlijk heb de indruk dat de term tempelgods hier dan ook fungeert als een alternatieve vertaling voor de naam Babel. Want Babel betekent, Babel is letterlijk Bab El, en Bab staat voor poort, en El is God uiteraard. Dus Babel wordt vertaald met poortgods. En het woord poort in de Bijbel heeft niet slechts de betekenis van een doorgang, want dan had het ook nog een deur kunnen zijn. Maar een poort is in de Bijbel de aanduiding van de plaats van waaruit geregeerd wordt, waar het recht zetelt, waar recht gesproken wordt, de poort. Ik heb het al nagevraagd aan Lot, die zat in de poort van Sodom. Die had heus wel wat anders te doen dan in de poort zitten. Maar zitten in de poort van Sodom betekent gewoon dat hij deel uitmaakte van het stadsbestuur. Dat is de gedachte. Daarna heb ik het nog eens nagevraagd aan Boas, uit de geschiedenis van Rut. Gebeurt ook het een en ander in de poort. En dan is er al zelf, ik zal u geven de poorten uw vijanden. Waarna wij denken, wat moeten ze nou met die poorten van de vijanden? Maar de betekenis is natuurlijk gewoon dat ze over hun vijanden ooit zullen heersen. En dat gaat dan weer over de 1000 jaren natuurlijk. De poort staat dus gewoon voor de plaats van waaruit geregeerd wordt. En als het een poort Gods is, de letterlijke vertaling van Babel, als het een poort Gods is, is het de plaats van waaruit God regeert. En dan kan het dus net zo goed een tempel genoemd worden. Tempel Gods. Dat is net zo goed de plaats waarin God zetelt, officieel resideert, en van waaruit hij regeert. Dus ik houd het erop dat via enige vertalingen de term tempelgods hier de aanduiding is van Babel. En dan klopt het precies, want hij zal in Babel in elk geval zitten en zichzelf vertonen dat hij God is. Zoals Nebukadnezar ongeveer deed. Lees het maar na in Daniël. Is het niet het Babel wat ik gebouwd heb, enzovoort. Dat is ongeveer de gedachte. En verder moet ik erbij zeggen dat je natuurlijk dan kunt vragen, maar zal hij dan niet al ook in Jeruzalem als God geëerd worden? Dan zeg ik, ja, ongetwijfeld wel. Maar dat doet aan het verhaal niks af. Deze man is namelijk niet in de eerste plaats de machthebber in Jeruzalem. Hij is in de eerste plaats de machthebber in Babel. En van het laatste wereldrijk dus. En hij heeft in ieder geval ook macht in Jeruzalem. Dat is waar het om gaat. En daar zal hij zich ongetwijfeld ook als God laten aanbidden. Maar is niet speciaal gebonden aan deze plaats. Jeruzalem of de Tempelberg of iets dergelijks. Goed. Dus hij zal zich als God laten aanbidden. Hij zal zich vertonen dat hij God is. Dat bovendien voor deze figuur een beeld zal worden opgericht in Jeruzalem. Dat wordt natuurlijk letterlijk ontleend. Want dat doen we met gemak dan. Hè, wordt letterlijk ontleend aan Openbaring 13, de tweede helft van het hoofdstuk. Waar immers het beest uit de aarde een beeld laat oprichten in Jeruzalem. Voor het beest uit de zee. Maar deze figuur hier is het beest uit de zee aan wie dit beeld gewijd wordt. En dat er zo'n beeld zal worden opgericht in Jeruzalem, dat is een duidelijke zaak. De beeld heet bijvoorbeeld ook gruwel der verwoesting. Een wat ingewikkelde term, maar betekent ook maar gewoon een afgodsbeeld. Dat is ook inderdaad wat de profetie aankondigt. Dat is bovendien wat in overeenstemming met de profetie al ooit gebeurd is in de dagen van Antiochus Epiphanes. Daar hebben we het vorige keer al even over gehad. Dus inderdaad een beeld in Jeruzalem, maar dat sluit uiteraard niet uit dat zo'nzelfde beeld, gewijd aan dezezelfde figuur, ook zal worden opgericht gewoon in Babel zelf. En dat is natuurlijk ook te lezen in het boek Daniël, zij het dan niet zozeer in de erkend profetische hoofdstukken, maar dan toch in ieder geval in de daaraan voorafgaande hoofdstukken, die we meestal beschouwen als geschiedkundig. En dan bedoel ik natuurlijk Daniël 3. In de eerste plaats, waar dat beeld werd opgericht, gewijd aan Nebukadnezar. Maar eigenlijk zou ik van daaruit meteen moeten verwijzen naar Daniël 2, waar zo'nzelfde beeld ook stond, maar toen was het in de droom van Nebukadnezar, maar het beeld was Babel. En dat beeld, voorstellende Babel en de macht van Babel en dus ook de koning van Babel, zo'nzelfde beeld zal worden opgericht in Jeruzalem, omdat Jeruzalem nou eenmaal in principe onderworpen is aan Babel en in zekere zin zelfs identiek is aan Babel. Dit maakt het wat moeilijker, maar zo is het nou eenmaal. Babel veronderstelt immers niet alleen een stad te zijn of een wereldrijk. Babel staat ook voor wat meer verborgen zaken, zoals we trouwens hier vermeld in vers 7 van 2 Thessalonicenzen 2. Babel veronderstelt ook verborgen zaken en dan staat het voor wereldlijke macht die uitgeoefend wordt op basis van godsdienst. Je kunt ook zeggen dat het is een samengaan van godsdienst en wereldse zaken. Kerk en wereld heet zoiets in onze Nederlandse samenhang en cultuur. Dat heb ik eens nagevraagd in Driebergen. Maar goed, laat nou Ian Dales daar ooit nog eens een keer directeur van geweest zijn. Maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben. Hè. Goed. Maar Babel staat dus inderdaad voor wereldlijke macht, maar uitgevoerd op basis van godsdienst. Vanuit godsdienstige beginselen. Vandaar dat de reformatoren, overal waar ze in de Bijbel over Babel lazen, dachten aan Rome. Want het was hun grote tegenstander. En Rome beantwoordt aan het beeld, namelijk. Nee, aan het type bedoel ik dus, niet een letterlijk beeld. Rome beantwoordt aan dit plaatje, namelijk inderdaad wereldse macht, zeker in die dagen, uitgeoefend op basis van godsdienst. Het was dus Babel, feitelijk, maar overdrachtelijk dan, geestelijk, niet letterlijk. Het was een verborgen Babel en niet een geopenbaard Babel en we zouden die dingen uit elkaar moeten houden. Want de Bijbelse gedachte is dat niet alleen het koninkrijk van Christus verborgen is, opdat het in de toekomst zou openbaar worden alsnog. Maar het ook het rijk van Babel verborgen is in onze dagen, opdat het in de toekomst zou openbaar worden alsnog. Zodat de strijd die zich nu in het verborgen afspeelt, in de toekomst een openbare strijd zou worden, midden in de wereld en onder de volkeren. En dat is de strijd die zich af zal spelen in de dagen van de toekomst van onze Heer Jezus Christus. In zijn wederkomst dus. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. Ik kan het wel nader toelichten natuurlijk. Maar duidelijker kan ik het niet zeggen. Laat ik maar meteen er verder op ingaan. Er staat namelijk meteen, in deze verse staat, dat deze dag des Heren niet komt, omdat eerst die afval zou komen en in verband daarmee geopenbaard zou worden deze figuur die uiteindelijk koning van Babel zou zijn. Die figuur uit Daniël, zullen we dan maar zeggen. Maar daarna staat in vers 6, dat hij wederhouden wordt en dat hij zal geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Het idee is dus dat deze figuur nog niet komen kan. En niet alleen deze figuur, maar ook de werking van deze figuur. Dat wil zeggen, niet alleen zijn openbaring gaat het over, maar er gaat tegelijkertijd ook over de verborgen activiteiten van Babel. Maar Babel dan in overdrachtelijke betekenis. Maar laat ik meteen verder lezen. Er staat namelijk dat hij wederhouden wordt en dat hij geopenbaard zal worden. Terwijl hij dus wederhouden wordt, is hij verborgen. Vul goed het woord erbij in, hè? Hij wordt nu wederhouden, maar hij zal in de toekomst openbaar worden. Dat betekent niet dat zo'n figuur er niet is, of dat het beginsel als zodanig niet werkt. Het werkt wel, maar niet in het openbaar. Hij zal pas in de toekomst geopenbaard worden. En dus is in het heden verborgen, het tegenovergestelde van openbaring. En dat woord vul ik in naar aanleiding van vers 6... Maar wat sta ik te vertellen? In vers 7 staat het gewoon. Waaruit me weer blijkt hoe dat allemaal klopt. Hè? Vers 7 zegt namelijk, want de verborgenheid der ongerechtigheid, en nu is het niet een persoon, niet een mens. In vers 3 nog wel. Een mens der zonde, zonde des verderfs, een mens. Maar in vers 7 is het niet een mens, maar een beginsel. Gewoon een zelfstandig naamwoord. De verborgenheid der ongerechtigheid. Waarbij het uitdrukkelijk gaat om ongerechtigheid natuurlijk, in overeenstemming met zonde of wetteloosheid en verderf uit vers 3. Maar die beginselen, die werken nu in het verborgene. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, zeg maar gewoon, gewerkt. Of anders gezegd, die wetteloosheid, dat verderf, dat werkt ook nu in onze dagen, maar in het verborgene. En in de toekomst zal die wetteloosheid en dat verderf en die ongerechtigheid openbaar worden. Ook in het bijzonder in de vorm van deze mens, die ook zoon genoemd wordt in vers 3. Daarmee wordt eveneens vastgesteld wie hij is, want ten overvloede wordt dit begrip verborgenheid der ongerechtigheid nog eens een keer aan ons verklaard in Openbaring 17. En in Openbaring 17 gaat het, zoals altijd in Openbaring, over één visioen. Waar gesproken wordt over de grote hoer. Nou, daar gaat het niet om. Het gaat om het oordeel over die grote hoer uit Openbaring 17 vers 1. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. En als je het zo leest, begrijp je meteen dat het niet over letterlijke zaken gaat, maar dat het gaat om een visioen en overdrachtelijke dingen. De vraag is dus, wat is dat, die hoer? Niet zozeer wie is dat. Je kunt beter vragen, wat is dat? En wat is dat, vele wateren? Maar daarna staat er wie die hoer is. Er staat namelijk met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, namelijk die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En daarna wordt hem het een en ander getoond. Vers 3, hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, een geestelijke woestijn. Zou ik maar zeggen. Het gaat niet meteen om een letterlijke woestijn. Al moet ik zeggen dat geestelijke en letterlijke dingen elkaar lang niet altijd uitsluiten. Niet noodzakelijk in ieder geval. Dingen zijn vaak letterlijk waar en geestelijk waar, allebei tegelijk. En als het die woestijn hier ook letterlijk is, hoewel er achter staat in de geest, maar als die woestijn ook letterlijk is, dan klopt het natuurlijk helemaal precies. Want waar we hier naartoe gaan is inderdaad naar Babel, want dat staat in vers 5 en dat ligt zo ongeveer in een woestijn. Goed. Hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. En dan weet je meteen hoe het zit, want we vergelijken meteen met Daniel, zo uit het hoofd weet u wel. En als het gaat over een beest, dan gaat het over een rijk, een koninkrijk, een rijk, een wereldrijk. En vervolgens is het zo dat als iemand op een beest zit, dan betekent het dat die iemand macht heeft over dat beest en dat beest dus controleert. Ik hoop dat dat ook duidelijk is, hè? De vrouw bestuurt dus dat beest, regeert dat beest. Anders kun je niet op een beest zitten namelijk. En als het beest een rijk is, dan staat die vrouw dus voor degene die dat wereldrijk bestuurt. Dat kan een persoon zijn, dat blijkt hier niet zo te zijn trouwens. Hier is het niet een persoon, hier is het een stad. Maakt weinig uit natuurlijk, want de stad zelf zal ook geregeerd worden door een persoon. Maar het gaat over een stad. Lees nu maar verder. Er staat, het beest had 7 hoofden en 10 hoornen. Nou, dan is er geen één weg, denk ik altijd. Want dat is het bekende plaatje, al lang, hè? Vanuit Daniel. Zowel als uit de voorgaande hoofdstukken uit Openbaring. Openbaring 12 en Openbaring 13 in het bijzonder. Laatste wereldrijk. En van die vrouw staat, ze was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen. Kortom, het gaat over heerlijkheid, majesteit, of hoe het allemaal heten mag allemaal. En het zou ons moeten verwijzen eigenlijk naar Daniel 4, waarover Babel gesproken wordt als over een heerlijke stad. Een stad met koninklijke waardigheid, koninklijke luister, zoals dat heet. Van wie overigens de macht zal worden weggenomen, de heerlijkheid zal worden weggenomen, voor een periode van 7 tijden in Daniel 4. Maar volgens hetzelfde Daniel 4 zal na 7 tijden die koninklijke waardigheid, die prachten, die luister, die heerlijkheid, weer terugkeren naar de stad. En de stad zou het koninkrijk weer terug ontvangen. En over die stad gaat het hier, de stad die dat koninkrijk terug ontvangen heeft na 7 tijden. En er staat dan van... En op haar voorhoofd was een naam geschreven, vers 5. Want het is een visioen nog steeds, die vrouw. Maar ze beeldt uit de stad, dat staat hier ook. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk... Verborgenheid, het grote Babylon. En het meest opvallende aan die uitspraak is... niet dat het Babylon is. En Babylon is gewoon Grieks voor Babel, hè? Het is hetzelfde. Het opvallende is niet dat het gaat om Babel en dus om een wereldrijk onder heerschappij van Babel in de eindtijd, want dat valt met groot gemak af te leiden uit de profetieën van Daniel. Ik denk altijd maar zo, je vindt het al in Daniel 2, want je vindt daar die droom van Nebukadnezar, dat beeld, weet u wel, met dat gouden hoofd. En als het hoofd Babel heet, hoe zou dan de rest van het lichaam heten? Als je nou niks verder weet, hè? Dus je nou niet laat ondersneeuwen door alles wat er nog meer bij staat en alles over wat erover gezegd is. Het hoofd is Babel, hoe heet dan de rest van het beeld? Ook Babel. Daar komt het op neer. Maar Babel is in de eerste plaats niet een rijk, maar een stad. Maar datzelfde Babel, diezelfde stad, was wel degelijk de hoofdstad ook van het volgende rijk, namelijk dat van de Meden en Perzen. Dus goud werd in die droom zilver, zilveren borst en armen van het beeld. Dan zeggen we, nou, dat is niet Babel, dat is het Mede-Persische Rijk. Het hoofd is het Babylonische Rijk en de zilveren borst en arm is het Mede-Persische Rijk. Maar vergis je niet, het blijft toch Babel heten. En Babel was de hoofdstad van het Mede-Persische Rijk. Daarna kregen wij het koper van het Griekse Rijk. Maar Babel was, nou ja, zou zijn en was ook zeer kort de hoofdstad van het Griekse Rijk. En hetzelfde Babel zal de hoofdstad zijn van het allerlaatste rijk, vanzelfsprekend het rijk van de 10 tenen van ijzer vermengd met modder of leem. Blijft Babel. Hoe het verder ook heten mag, de hoofdstad is Babel. Goed. Nou, daar gaat het hier ook over. Het is helemaal geen verrassing dus dat het Babel heet. Dat hoeft hier ook eigenlijk helemaal niet te staan. Je komt er vanzelf al op in het licht van de Oud-Testamentische profetie. Maar ten overvloede staat het hier nog. Zo van denk erom, Babel mag dan, de rol van het letterlijke Babel mag dan zijn uitgespeeld in onze dagen. En in de dagen zeker ook van Johannes. Min of meer dan de schrijver van dit Bijbelboek. Maar neem niet weg dat in de toekomst alsnog Babel na 7 tijden hersteld zal worden. En Babel zal dus een letterlijk Babel zijn. Maar het meest opvallende in de uitspraak is de term verborgenheid. Want het aardige is natuurlijk dat in de toekomst, bij het herstelde Babel, Babel helemaal niet verborgen is. Integendeel, dan is het juist geopenbaard. Maar de gedachte is dat Babel wat in de toekomst openbaar zal worden en ook de letterlijke vorm van een stad zou aannemen, dat hetzelfde Babel al die tijd heeft bestaan, maar in het verborgene. En zoals in Daniel 4, over die 7 tijden. Zoals in Daniel 4, de boom werd afgekapt tot vlak boven de grond. Zo werd Babel in de loop der tijd afgebroken. niet verwoest. Afgebroken, zodat er alleen nog fundamenten lagen, is echt zo. Maar daarna zou in het visioen, in de droom van Daniel 4, zou die boom alsnog weer uitlopen. En die boom zou terug verschijnen, zal ik maar zeggen. Zou een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Babel. Waar hebben we dat mee gehoord? Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat wat voor Babel geldt, geldt voor Jeruzalem. En wat voor het Rijk van Israël geldt, geldt voor het, van Jeruzalem geldt, geldt voor het Rijk van Babel. Beide zijn afgebroken, maar beide zullen weer hersteld worden, om zo te zeggen. Maar zoals die uit die afgehouwen tronk inderdaad weer een boom zou tevoorschijn komen, zo zou op de fundamenten van het oude Babel het nieuwe Babel gebouwd worden. En ik hoef het nauwelijks meer te zeggen, want het is grotendeels al gebeurd inmiddels. In onze dagen. En ook tamelijk in het verborgene trouwens, want er is niemand die er echt aandacht aan geeft. Hè? Nee, in de wereld niet, maar in christelijke kring net zo min. En in de Maranatenbeweging ook al niet. Ik vind met toeval. Heeft er niks mee te doen. Het is wel leuk, maar het is toeval. Ja, de Telegraaf en de Panorama. Maar dat was in 1957 al. Ik heb het ding niet, maar ik heb het onthouden. Mijn vader heeft het lang bewaard. Een Panorama uit 1957. Maar goed. Over een herbouw van Babel. Toen duurde het nog tot 73. Die heb ik wel bewaard, geloof ik. 73. Waarin de Telegraaf. Maar ik had geen andere krant. Melding gemaakt werd van de plannen, definitieve plannen om te komen tot herbouw van Babel. Maar inmiddels is het min of meer verleden tijd. Officieel is Babel al lang weer ingewijd met allerlei muziek enzovoort. Zoals in het volgende hoofdstuk hier in Openbaring trouwens ook uitgebreid vermeld wordt. De stad van cultuur, nietwaar? Nou, ik kan ze gauw niet vinden, maar het staat er allemaal. Daar hoef ik nou niet naar te zoeken, want daar gaat het nou niet om. En waar het om gaat is dat Babel in Openbaring 17 vers 5 heet verborgenheid, het grote Babel. En dat wil zeggen dus dat het eerst verborgen was en onder andere namen ongetwijfeld bekend was, maar geen gestalte aannam. Maar hetzelfde beginsel van Babel, wat al die tijd in verborgen actief is geweest, dat zou ook inderdaad zich weer concretiseren in de herbouw van deze stad, die ook letterlijk de hoofdstad zal worden van de wereld, dat is waar het om gaat. En dat terwijl voor die tijd Babel verborgen was en in werkelijkheid het beginsel van Babel wel degelijk de wereld regeerde. De grootste macht onder de volken is altijd nog die van de godsdienst. Of dat wat er voor door moet gaan in ieder geval. Ik kan zeggen afgoderij natuurlijk. Een afval, dat kan ook. Maar niet te min, zo is het nou eenmaal. Hè? Zodat hier in Openbaring 17 vers 5 in feite gesproken wordt over de verborgenheid der ongerechtigheid. Maar de term vinden we dus in 2 Thessalonicenzen 2. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Maar als die verborgen ongerechtigheid in de toekomst openbaar zal worden, zal dus verschijnen Babel. En zelfs letterlijk. Alleen de naam Babel staat er niet letterlijk in 2 Thessalonicenzen 2, maar ik lees hem achter de uitdrukking de tempel gods. Zodat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 de naam van Babel dus eigenlijk verborgen werd. En dat is in overeenstemming met de strekking van het hoofdstuk. Nog een argument dus waarom die tempelgod inderdaad Babel zou kunnen voorstellen. Wat verder gezegd wordt in Openbaring 17 vers 5 is dat het Babel de moeder is der hoererijen en de gruwelen der aarde. En het eigenaardig is dat zelfs de uitdrukking de moeder van dit of de moeder van dat, dezezelfde uitdrukking in deze betekenis en toepassing, dat deze uitdrukking bij ons in onze dagen weer bekend geworden is vanuit dit land waar Babel gelegen is. De moeder van alle veldslagen enzovoorts, weet je wel. Toch? In verband met de Golfoorlog enzovoorts. Die uitdrukking bekend geworden. Met schijnt een typische uitdrukking van Babel te zijn. Eigenaardig genoeg. Hè? Dat zegt natuurlijk niks. Maar zo is het wel. Maar Babel is nou eenmaal de moeder van alle hoererijen. En der gruwelen der aarde. Maar vergis u niet, hoererij en gruwel is in de Bijbel nooit wat anders dan afgoderij. Het dienen van andere goden. Iets wat men in Babel heeft uitgevonden. En waarmee alle volkeren der aarde besmet zijn geworden. Dat kan ook moeilijk anders, omdat alle volkeren der aarde nou eenmaal hun oorsprong vinden in Babel, inclusief Israël. Zelf inclusief de gemeente dan, want die komt vanuit Israël voort. Maar vooruit. Maar zo is het nou eenmaal. En als ik zeg, alle volkeren vinden daar een oorsprong, dan denk ik dus niet aan Babel als het eerste rijk uit de reeks van Daniel, zal ik maar zeggen. Maar ik denk aan het Babel van Nimrod, van na de zondvloed dus, van waaruit de volkeren over de aarde verdeeld zijn geworden. Alle volkeren hebben dus in Babel hun oorsprong en wel bij dat opgerichte beeld. Nou, het was een toren. Maar toren betekent ook maar gewoon een hoogbouwwerk. Laten we zeggen dat het beeld torende. De hemel in, was de bedoeling. Zodat er nogal wat overeenkomst is tussen dat beroemde beeld in Babel en de toren van Babel. Dus als je mij vraagt, volstrekt hetzelfde, typologisch dan. De foto zal het er wel anders uitzien, maar dat maakt verder niet uit. Wat vervolgens wordt aangekondigd, wat vind ik leuk, dat er staat in het einde van vers 6 van Openbaring 17, er staat dat Johannes zegt, en ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering, maar de engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Met andere woorden, Johannes verwonderde zich, dat is een term die gebruikt wordt sowieso bij verborgen dingen, dat is in het Oude Testament al zo, in het Nieuwe ook. Als iemand zich verwondert in de Bijbel, dan betekent het dat hij iets niet begrijpt, of niet doorziet dus. Hè. Maar de engel zegt tot Johannes, waarom verwondert hij u? Met andere woorden, hij had het best kunnen begrijpen. Er was geen reden tot verwondering, had het best kunnen begrijpen, omdat nou eenmaal vanuit de Oud-Testamentische profetie verwacht mocht worden dat ooit zo'n wereldrijk weer zou ontstaan onder het bestuur van Babel, dus met Babel als hoofdstad. Dat is een heel eenvoudige redenering, voor een hele korte, het kan ook heel uitgebreid, maar een hele korte is dat nou eenmaal in, wat is het, Jeremia meen ik, 50 en 51, uitgebreid gesproken wordt over een uiteindelijke verwoesting van de stad Babel, maar de verwoesting van de stad Babel heeft in het verleden nooit plaatsgevonden. Dus moet nog gebeuren. En als Babel nog verwoest moet worden, ja, dan moet het toch eerst herbouwd worden, anders kan het niet verwoest worden. Sprak ik toen laconiek. Ja, dat is net zoiets als dat de schrift spreekt over een toekomstig oordeel over een Joodse staat en over een Joodse stad, Jeruzalem. Wel nu, als dat moet gebeuren, dan zal toch eerst een Joodse staat weer moeten bestaan. En dan zal Jeruzalem dus weer een Joodse stad moeten zijn. En dat is inmiddels natuurlijk al lang gerealiseerd. In de afgelopen 100 jaar ongeveer. Nou ja, de Zionisme stamt ongeveer van 1897 ongeveer dan. Hè. Dus 100 jaar zeg ik dan. Maar in de tijd daarvoor was er geen Joodse staat in Jeruzalem. Ja, wat was er van Jeruzalem? Niet veel bijzonders. Maar het is in onze tijd tot stand gekomen. Het moest wel, anders kan het niet verwoest worden. Ja, ik zeg het nou wat hard natuurlijk, maar volkomen logisch, daar gaat het om. Hè. Zonder een waarde oordeel eraan te koppelen. Het moet nog helemaal gebeuren. En hetzelfde zou gebeuren met Babel. Herstel van Jeruzalem als Joodse stad aan de ene kant, en herstel van Babel als een stad van de hele heidenwereld aan de andere kant. En inderdaad, dat vindt in onze dagen plaats. Waarna vervolgens natuurlijk gezegd wordt hier in Openbaring 17 dat Babel verwoest zal worden, dat ook het Rijk ten onder zal gaan. Hetgeen beschreven wordt, niet alleen in Openbaring 17, maar meer in het bijzonder in Openbaring 18 en 19. En in Openbaring 19 wordt dan prompt gesproken over het aanbreken van wat ik dan maar noemde 1000 jaren. Het aanbreken officieel en volledig van het koninkrijk van Christus op aarde. En om er nog even wat bij te zeggen, de bekende Armageddon. Dat is niet de naam Armageddon is niet de aanduiding van de verdrukking, laat staan van een periode van verdrukking. Maar Armageddon is de plaats waar de legers van Babel uiteindelijk verwoest zullen worden. En het is dus in wat breder verband de aanduiding van de laatste strijd, de laatste oorlog die gevoerd zal worden voor de 1000 jaren beginnen. Dat is overigens niet in het 70ste week van Daniel, maar 33 jaar daarna. Maar goed, dat zeg ik ten overvloede, want het heeft met ons huidige thema niet zo geweldig veel van doen. Maar waar het maar om gaat, is dat we dan toch in ieder geval in het Nieuwe Testament op twee plaatsen lezen over de verborgen activiteiten van Babel. En daar gaat het maar om. Dat is misschien niet al te veel en niet al te duidelijk, maar dezelfde gedachte is natuurlijk ook met een beetje moeite te ontlenen aan het Oude Testament. Want de gedachte daar in de profetie van Daniel is dat Babel weliswaar zijn koninklijke waardigheid zou verliezen, maar neem niet weg dat al die wereldrijken in principe genoemd worden onder de naam van Babel. Welke rijken het ook zijn, het gouden hoofd heet Babel. En dat in de dagen van het Griekse Rijk. Nee, ik moet anders zeggen. En dat in de dagen van het Medo-Persische Rijk Babel zijn koninklijke waardigheid verloor en dus ontluisterd werd, want dat is zo de uitdrukking ervoor, waardoor die zeven tijden beginnen, dat neemt echter niet weg dat het beginsel waarvoor Babel staat wel degelijk de wereld geregeerd heeft, ook sindsdien en tot in onze dagen aan toe. Babel is dus wat dat betreft nooit weg geweest, Babel heeft zich verborgen. Hetzelfde geldt voor de heerschappij, heerschappij is een te sterk woord, maar hetzelfde geldt voor het werk, zal ik dan zeggen, van de Heer zelf, die zich weliswaar heeft teruggetrokken uit de wereld, maar we lezen van hem dat hij zich verborgen heeft, zo was het toch, de wereld verwierp hem, hij heeft zich verborgen, maar dat wil nog niet zeggen dat zijn activiteiten daarmee gestopt zijn, want de Heer doet inderdaad een werk in onze dagen, waarvan gezegd wordt tot Israël, dat als het hen verteld zou worden, dan zouden zij het niet geloven, ze zouden zich verwonderen. Bovendien werd over dat werk gezegd dat de steen die de bouwlieden versmaad hebben geworden is tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze, die van Israël, in onze ogen. Wonderlijk, precies hetzelfde verhaal. Dat wil zeggen, het was een werk wat de Heer gedaan heeft in onze dagen, maar in het verborgene. Dat is maar waar het om gaat. Beide dus, Jeruzalem in de brede betekenis en Babel in de brede betekenis, zijn actief in het verborgene. Of moet ik gewoon zeggen, het Rijk van Christus en het Rijk van Satan zijn er wel in onze dagen, maar beide werken in het verborgene. Vandaar dat het bestaan van beide ontkend wordt. Dat kan men makkelijk doen, men kan het niet aanwijzen namelijk. Maar daarom is het er wel. En voor degene die weet dat het er is, is het ook vrij gemakkelijk te herkennen. Goed, nou, meer zal ik daar niet van zeggen. Dus terug naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 7 was ik. Ik had eigenlijk nog vers 5 moeten noemen. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijn die u deze dingen gezegd heb? Waarna we ons afvragen, maar waarom werden die dingen dan niet uitgebreid beschreven in diezelfde dagen? En het antwoord is eenvoudig genoeg. Het antwoord is dat dat nergens voor nodig was, want het stond allemaal al beschreven in het Oude Testament. Over diegene, over de mens, de wetteloosheid, de zoon des verderfs die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als God zal zitten en zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Meer was ook niet nodig, want het was al lang geschreven in de Oud-Testamentische profetie. En hetzelfde geldt voor wat er nu volgt, er staat in vers 6, en nu wat hem wederhoudt, weet gij, omdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Die mens der zonde, de zoon des verderf, die zou geopenbaard worden, niet langer verborgen blijven, hij zou geopenbaard worden te zijner eigen tijd. En als je dat nou op al die uitdrukkingen diep ingaat, dan is het verrassend hoe duidelijk de dingen hier staan, vooropgesteld dat je ze leest in het licht van het Oude Testament en in het licht van voorgaande Bijbelboeken uiteraard. Wat wederhoudt hem? Ja, vanzelfsprekend, de gemeente. En als je het niet zo precies wil zeggen, dan zeg je natuurlijk, nou ja, in ieder geval onze tegenwoordige bedeling. Want wij leren toch over het koninkrijk van Christus en dus over de dag des Heren en dus over de openbaring van de mensen zonder de zoon des verderfs. Daarvan leren wij dat het is uitgesteld. Het is wat te eenvoudig gezegd, maar niet te min. Te mag ik niet eens zeggen, want het is wel degelijk een Bijbelse gedachte. De openbaring van dat koninkrijk van Christus is uitgesteld. En het houdt dus automatisch in dat de 70ste week van Daniël is uitgesteld. En dat dus ook de gebeurtenissen die in die 70ste week zich zouden afspelen, volgens de profetie, dat ook die gebeurtenissen zijn uitgesteld. En in afwachting van de openbaring van deze dingen alsnog, verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, want pas daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten met de woorden van Handelingen 15. Dus wat wederhoudt hem, is niks moeilijks aan. En bovendien moet je bij die dingen ervan uitgaan, ik zeg het nog een keer, dat het hier niet gaat om specifiek nieuwe waarheden, want dat vind je niet in de Nieuwtestamentische profetie. Het is Oudtestamentisch. En in het licht van het Oude Testament zou je het moeten lezen. En als je leert dat de 70ste week van Daniël niet is aangebroken, dat de klok is stilgezet aan het eind van de 69ste week enzovoorts, en dat de 70ste week nog toekomst is, dan weet je dus dat in die tussentijd inderdaad de gemeente gevormd wordt en dat daarna alsnog de Heer zijn koninkrijk op aarde zal openbaren en dus alsnog de klok weer aan zal zetten en dus alsnog de 70ste week zal beginnen, zodat alsnog de mens der zonde, de zoon des verderfs, zal openbaar worden. Wat wederhoudt hem dus? Er staat niet wie hem wederhoudt. Er staat wat? Het moet een ding zijn. Is de Heilige Geest een ding, broeder? Nee, nou, dan kan het ook niet. Gewoon de gemeente. Ja, ik doe het maar simpel. Hè? Want er is niks moeilijks aan. Ik weet wel dat er moeilijk over gedaan wordt. Maar dat komt, ik kan ik wel zeggen waarom er moeilijk over gedaan wordt. Dat komt omdat het hier gaat aan de ene kant over de positie van de gemeente, aan de andere kant over de positie van Israël en het openbare koninkrijk in de toekomst. Maar u weet net zo goed als ik dat vele gelovigen, waarschijnlijk de grootste meerderheid zal ik maar zeggen, niet het verschil tussen deze twee dingen kent. Tussen de gemeente en het koninkrijk wat openbaar zal worden. En hoe zou men dan dit soort schriftplaatsen begrijpen? Bovendien, waar men niet eens gelooft in een letterlijk herstel van Babel, hoe zou men deze versen begrijpen? En als men ze niet begrijpt, dan moet men dus een verklaring bedenken. En dat is wat gebeurt. En als de meerderheid van de gelovigen inderdaad die zo'n bedachte verklaring kent, hoe kom je er dan in vredesnaam nog ooit vanaf? Daar blijf je dus altijd tegenaan hikken. Tegen dit soort gekunstelde verklaringen. Bovendien waar gelovigen het idee hebben dat hen heel wat verdrukking te wachten staat en dat ze dus ook door de grote verdrukking zouden moeten, ja, dan moeten ze hier het een en ander wegredeneren. Dat is ook wat in de praktijk natuurlijk gebeurt. Maar de strekking van het schriftgedeelte is juist het tegenovergestelde, namelijk dat wij als gelovigen, kortom de gemeente, met al deze dingen niks van doen heeft, althans niet in onze tegenwoordige aardse positie. Nog. We hebben er wel mee van doen, maar dat is vanuit onze hemelse positie in de toekomst. Dat is maar waar het over gaat. Dus wat hem wederhoudt, weet gij. Opdat hij, niet die wederhouder uiteraard, want sommigen gooien het daar al door elkaar, hè, in vers 6. Opdat hij, namelijk die mens der zonde, de zoon des verderfs, geopenbaard worden te zijn er eigen tijd, want nu is hij er nog niet, volgens vers 3, en hij zal dus geopenbaard worden te zijn er eigen tijd, en de volgende zin is dus dat hij dan inderdaad in onze dagen in het verborgen werkt, voor zover het een letterlijk persoon is, maar zijn openbaring wordt tegengehouden door iets, niet door iemand, door iets, namelijk de gemeente. Natuurlijk, men komt daarin de problemen. Er zijn mensen die niet nauwkeurig genoeg lezen. Ik zeg het zonder verwijt, maar dat is nou eenmaal wat gebeurt. En dan leest men in zo'n vers, weliswaar dat die wederhouder uit vers 6, dat de gemeente is. Dat wil zeggen, de zoon des verderfs wordt wederhouden door de gemeente. Maar dan leest men daar bovendien ook in dat het de taak is van de gemeente om de openbaring van deze mens der zonde, de zoon des verderfs, tegen te houden. Gebeurt. En sommigen lezen dat, zeggen dat het onze opdracht is. Om het verderf tegen te houden, strijden tegen de goddeloosheid, de zonde, de afgodendienst in de wereld. Punt. Andere echter lezen precies hetzelfde en zeggen dan, ja, maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn, want het is toch zeker niet zo dat wij als gemeente, die weten dus iets beter wat de gemeente voor een ding is, dat het is toch zeker niet zo dat wij als gemeente tot opdracht hebben, tot taak hebben om te strijden tegen de zonde en de afgoderij in de wereld. En dat is ook zo. Die taak hebben wij niet. En dan zegt men, nou, als wij die taak niet hebben, dan is die wederhalde dus niet de gemeente, want hier staat dat de gemeente dat doen moet. Maar dat staat er niet. Er staat dat de gemeente hem wederhoudt. Niet als opdracht, zodat het niks meer hoeft te zijn dan dat de aanwezigheid van de gemeente de openbaring van deze mens der zonde in de weg staat. Zo goed als de aanwezigheid van Lot, want dat was niet eens zo'n beste, maar de aanwezigheid van Lot de verwoesting van Sodom in de weg stond. Maar Lot strijdt niet tegen de verwoesting van Sodom. En zo strijdt de gemeente niet tegen het verderf in de wereld. Maar goed, er zijn er dus die het wel zo lezen, alsof de gemeente actief, ik geloof alleen passief, maar men leest het alsof de gemeente actief betrokken is in het wederhouden van de openbaring van de mensen zonder de zoon des verderfs. En men zegt dan, ja, dat kan toch niet, want dat is niet de taak van de gemeente, dus is die wederhouder misschien wat anders. En zo komen we bij de gedachte dat die wederhouder de Heilige Geest zou zijn. De Heilige Geest zorgt voor het tegenhouden van deze mens der zonde. Nou moet ik u zeggen, dat zal wel zo wezen, maar... Daarna komt, dat, zo kan ik het nog wel accepteren, al zeg ik dan, ja, dat is toch niet waar het schriftgedeelte echt over gaat, hoor, heus niet. Maar dan gaat het dikwijls verder, want dan komt er een redenering van, de Heilige Geest woont in de gemeente, en niet de gemeente, maar de Heilige Geest houdt dan die mensen zonde tegen, waarna ik dan nooit begrijp wat het verschil is dan, als de Geest in de gemeente woont en door de gemeente werkt, in de gemeente werkt, dan is het toch zeker toch de gemeente die mensen de zonde tegenhoudt. Dus hier raak ik altijd de draad al kwijt. Maar nog ingewikkelder wordt het als men dan zegt, nou ja, en als de gemeente wordt opgenomen, want daar gaat het hier over. Dat is ook zo, natuurlijk. Dan zegt men, als de gemeente wordt opgenomen, verdwijnt dus de Heilige Geest van de aarde. En dan dus is de weg vrij voor de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs. En dit nu is een vergissing. Dat kan namelijk niet. Want het is wel een mooie redenering. Zo van, de Geest woont niet in de wereld, ook niet in de ongelovigen, maar alleen in de gelovigen. En als dus de gelovigen van de aarde weggaan, is de Geest van de aarde weg en dus is de weg vrij. Dat klopt namelijk van geen kant, omdat na de opname van de gemeente meteen verschijnen de twee getuigen. Zal de Heilige Geest in hen wonen of niet? En als u twee te weinig vindt, dan zeg ik, nou, 7 jaar later, maar dit is een argument wat de meesten dan weer ontgaat, 7 jaar later, aan het einde van de 70ste week, is daar in ieder geval dat gelovige overblijfsel van Israël, wat is gekomen tot geloof in de Heer Jezus Christus, en ieder die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, sinds zijn opstanding, ontvangt op grond daarvan de Heilige Geest. Want het idee dat de Heilige Geest vervolgens pas weer zou uitgestort worden, officieel bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg, en dus aan het eind van de 70ste week, dat is een misverstand. Iedereen die tot geloof komt, wordt op grond daarvan wedergeboren en ontvangt, want het is hetzelfde, ontvangt op grond daarvan de Heilige Geest. En als er wedergeborenen zijn aan het eind van de 70ste week, dan kan het alleen maar zijn dat die er gekomen zijn op grond van de twee getuigen, want geloof is uit het gehoor. Men moet toch de boodschap gehoord hebben, dat kan niet van ons zijn, want wij waren weg. Dus was het van de twee getuigen, het zou een beetje zot zijn om te denken dat die twee getuigen dan ineens niet de Heilige Geest hadden of zo. Met andere woorden, die Heilige Geest is er altijd. Die verdwijnt niet. Waarbij bovendien het een tamelijk naïeve gedachte vindt dat de Heilige Geest weg zou zijn als de gelovigen weg zijn. Alsof wij niet bij andere gelegenheden leren over de alomtegenwoordigheid van de Geest Gods en dat soort zaken meer. Want dat wordt dan even helemaal op de achtergrond geschoven. Maar het klopt niet. Bovendien is het nog zo dat de uiteindelijke openbaring van de mens der zonde, zoon des verderfs, juist plaatsvindt na de 70ste week van Daniël. Want in die dagen zal hij inderdaad ook letterlijk zijn de koning te Babel. Zodat hij dan pas echt openbaar geworden is als de koning van Babel. En dan wordt hij dus, en dan is toch de Heilige Geest op aarde. Dat kan niet missen. Daardoor wordt hij dus niet tegengehouden. Hij wordt tegengehouden simpelweg omdat God zelf zijn werk, en dus ook de 70ste week van Daniël, en ook alle gebeurtenissen die daarin zich zouden afspelen, en daarna, God heeft dat werk uitgesteld terwille van de verzameling van de gemeente in onze dagen. Het simpele feit van het werk Gods in onze dagen wederhoudt deze figuur om openbaar te worden. Dat is alles. En dat betekent automatisch dat hij dus openbaar zal worden na de opname van de gemeente. Daar zit nog het een en ander aan vast. Dat vind ik ook wel eens aardig om te vertellen. Want officieel wordt deze figuur openbaar, of begint zich te openbaren, niet meteen na de opname van de gemeente, en dus het begin van de 70ste week, maar feitelijk pas in het midden van de 70ste week. Want dan pas wordt die gruwel der verwoesting opgericht. Dan wordt een verbond verbroken en dan blijkt hij te zijn wie hij is. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Dat is het midden van de 70ste week. En daarna hebben wij dus altijd even het probleem, van er staat altijd dat die dingen, en dat haast de verderf enzovoorts, de tweede helft van de 70ste week, en dat die zoon des verderfs enzovoorts, dat het allemaal, en de grote verdrukking dus, dat dat begint in het midden van de 70ste week, maar we leren dat de gemeente wordt opgenomen voor de 70ste week. En de gedachte is namelijk, want, en dat is echt wat je in de Bijbel leest, dat die, al die dingen, al die ellende die over Israël en de volken zal komen, die komt na de opname van de gemeente. Maar aangezien, want zo staat het in de Bijbel steeds, in Thessalonicenzen ook, precies hetzelfde. Maar de gedachte is dan dat aangezien al die ellende en die verdrukking komt in het midden van de 70ste week, zijn er dus die beweren dat de gemeente pas opgenomen wordt in het midden van de 70ste week en niet aan het begin daarvan. En breng daar nou eens wat tegen in. Wat ik er tegen inbreng is in de eerste plaats dat de 70ste week en de gemeente twee begrippen zijn die niks met elkaar van doen hebben. Dat is punt 1. Zodat ik niet geloof dat dat overlapt en dat de gemeente dus de eerste helft van de 70ste week nog door zou gaan of iets dergelijks. Dat is één ding. Een ander argument, dat is voor mij een hele sterke, maar voor anderen niet. Dat is een argument uit de typologie. Neem maar bijvoorbeeld Openbaring 12. De vrouw, Israël, bevalt van een mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daarna, volgens Leviticus 12, is de vrouw 7 dagen plus 33 dagen onrein. Waaruit hij dan concludeert dat na de geboorte van die mannelijke zoon, en dus na de opname van de gemeente, een periode van 7 begint. En niet een periode van 3,5. Dat vind ik persoonlijk een zeer sterke. Maar goed, wie ben ik, hè? Maar ik zal u wat anders vertellen. Dat gat van 3,5 jaar tussen de opname van de gemeente en het begin van de grote verdrukking, het openbaar worden van deze mens de zonde en het haastig verderf enzovoort, dat gat wordt namelijk opgevuld. Het hele punt is namelijk, en ik meen dat ik dat hier in het verleden ooit heb aangehaald, het hele punt is namelijk dat na de opname van de gemeente op aarde die twee getuigen optreden waarvan ik geloof dat zij behoren tot de gemeente. Of alsnog behoren tot de gemeente. Daar heb ik het toch over gehad, of niet? Nee, niet over gehad. Echt niet. Nou goed, zal ik u dat vertellen? Maar kort, hè, want anders kom ik helemaal niet meer in 2 Thessalonicenzen 2 terug. Het idee is namelijk dat na de opname van de gemeente er helemaal geen gelovigen op aarde zijn, want de Bijbel leert mij dat alle gelovigen worden opgenomen. Het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken. Kortom, wij zijn des Heren, 1 Thessalonicenzen 5, alle gelovigen van onze bedeling, allen die wedergeboren zijn dus, gaan mee met de opname van de gemeente. Tot ongenoegen van sommigen onder ons, maar, hè? Dat weet u toch, hè? Die vinden het alleen als je net een gelovige bent en bij een bepaalde club hoort, dan ga je mee. En als je dat niet gelooft, dan ga je dus kennelijk ook al niet mee. Of zeg ik het nu iets te snel? Hij praat men over een gedeeltelijke opname. Dat komt ook omdat men het verschil tussen de gemeente en Israël niet kent. Men leest over gelovigen in de grote verdrukking. En aangezien men niet het verschil kent tussen gelovigen in het algemeen en de gemeente in het bijzonder, besluit men dan dat dus kennelijk een deel van de gemeente door de grote verdrukking gaat. Want het zijn gelovigen. Begrijp je wel? Ja, nou goed, zo gaat dat, hè. Dus dan gooit men die dingen door elkaar. Maar het hele punt is, alle gelovigen worden opgenomen en daarna krijgen wij één probleem, want de bedoeling is natuurlijk dat het waar blijft wat in de Bijbel staat, of althans wat in de Bijbel toch minstens gesuggereerd wordt, dat er altijd een gelovig overblijfsel zal zijn op aarde. En zo is het dus ook nu, in onze dagen, een gelovig overblijfsel. Dat is de gemeente, maar er moet dan toch ook na de opname van de gemeente een gelovig overblijfsel zijn op aarde. En zo'n overblijfsel zou minstens moeten bestaan uit twee mensen. Want ja, als er getuigd moet worden, als gelovig overblijfsel moet getuigen, moeten er tenminste twee zijn. Want bij de mond van twee getuigen, minstens, of drie, zal alle woord bestaan. Dus, er gaan dus twee mensen te veel de hemel in bij de opname van de gemeente. Maar daar is in voorzien, want wij leren uit Openbaring 11 in ieder geval, dat twee getuigen na de opname van de gemeente, direct daarna dus, inderdaad op aarde zullen optreden. Ik concludeer dus direct daarna, want anders zou er een dag zijn waarop er geen gelovig overblijfsel is op aarde en geen gelovigen. En wie moet dan het woord prediken? En aangezien die twee getuigen optreden in de eerste helft van de 70e week van Daniël, zou je dan moeten concluderen volgens deze redenering dat de gemeente wordt opgenomen op de laatste dag voor of op de eerste dag van de 70e week van Daniël. En er zit dus geen gat tussen. Om dezelfde reden, trouwens ook, is het zo dat de kraamvrouw ogenblikkelijk na de geboorte van de zoon zeven dagen onrein is. Zit er niet een tijd tussen. Dus ik geloof dat de opname van de gemeente plaatsvindt inderdaad ogenblikkelijk voorafgaand aan het begin van de 70e week. Dat verklaart ook waarom er staat dat de gemeente wordt weggerukt, want dat is de echte uitdrukking. Dat is de hoogste tijd, hè. Het is ook de laatste bezuin, dus de allerlaatste mogelijkheid. Maar het punt is dat daarna dus twee getuigen op aarde komen en dan wordt het interessant. Want nou is de vraag, bij welke categorie van gelovigen horen deze twee getuigen? Het zijn Mozes en Elia, dat weet u, hè. Maar bij welke categorie van gelovigen horen deze twee getuigen? Zijn ze hier op aarde als gelovigen nog voor het herstel van Israël en de openbaring van het koninkrijk? Of zijn het gelovigen die deel uitmaken van het koninkrijk? Met andere woorden, in welke bedeling vallen die mensen eigenlijk, die twee? Ja, hun oorsprong, zuster, hun oorsprong is oud-testamentisch. Daarom, het zijn Mozes en Elia, het zijn oud-testamentische gelovigen. Maar Mozes is gestorven en zou dan moeten opgewekt worden alsnog op de jongste dag. Maar we leren op het nippertje, in het allerlaatste hoofdstuk voor Openbaring, leren wij nog net even dat lichaam, dat de Heer zich ontfermd heeft over het lichaam van Mozes, dat kan alleen maar betekenen dat hij is opgewekt. Wat moet hem dan lijken dan? Nooit over nagedacht. Maar God doet er niet toe, wij weten toch dat Mozes komt, dus dat hoef ik verder niet toe te lichten. Maar het is interessant om het te zien, hè. Dus de Heer heeft zich ontfermd over het lichaam van Mozes, hij is opgewekt enzovoort. En hetzelfde geldt voor, iets dergelijks geldt voor Elia, want die is helemaal niet gestorven. Die is gewoon afgereisd met de taxi, dat is altijd prachtig, naar de hemel, weet u wel. Dus er ging weer wat anders, zodat je moet aannemen dat in oud-testamentische tijd al, zij leefden. Alsnog. Maar zij leefden ook zelfs in de dagen van de Heer Jezus op aarde. Dat was nog oud-testamentische tijd, want toen werden ze levend gezien samen met de Heer op de onbekende berg der verheerlijking. Want we weten niet welke berg het was. Maar dat doet er nou niet toe. Maar als zij deze twee oud-testamentische gelovigen, kijk, die hoorden niet tot de gemeente natuurlijk, hè? Het zijn oud-testamentische gelovigen. Want ja, alle gelovigen die bij de gemeente horen, die gingen naar de hemel. Het zijn oud-testamentische gelovigen. Die twee getuigen moeten dus van nood wel oud-testamentische gelovigen zijn. Maar dat wisten we al, hè? Het zijn Mozes en Elia, oud-testamentische gelovigen. Maar als zij nu in de toekomst alsnog op aarde verschijnen, dan zijn er dus gewoon mensen op aarde levend als gelovigen. Maar zijn zij nou eerstelingen met een hemelse bestemming, of zijn zij eerstelingen, maar dan toch met die aardse bestemming in het aardse koninkrijk? En nou lezen wij daarover, over Mozes en Elia, en wat wij lezen is dat zij helaas, denken wij dan, dat zij helaas overlijden, gedood worden, in het midden van de 70e week van Daniel. En dat vinden we toch wel wat triest. Want dan gaat Mozes alweer het koninkrijk niet binnen. Dat was hem al een keer overkomen. Ging een beloofde land niet binnen. Is toch een beetje, niet waar? Is toch een beetje triest. Maar als je nou verder leest, wordt het anders. Want wat er gebeurt, is dat zij vervolgens opstaan. Na 3,5 dag overigens. Maar zij staan op. En zij gaan de Heer tegemoet. Nou, daar staat er iets. Ze gaan naar de hemel op één wolk. Net als de Heer Jezus Christus zelf. En net als dat het gezegd wordt over de gemeente. En zij verdwijnen. Weer naar de hemel. Dat hoort ook niet zo. Want als martelaren zijn uit de grote verdrukking, dat zijn ze dan toch? Al was de grote verdrukking dan net begonnen toen. Zij waren de eerste slachtoffers daarvan. Maar ook als het daarvan, van daarvoor was, zou je zeggen, nou, het zijn martelaren uit die bedeling in elk geval. Dus moeten ze opgewekt worden bij de aanvang van de 1000 jaren, om alsnog de 1000 jaren in te gaan. Want dat is wat met de martelaren de grote verdrukking zou gebeuren. Maar dat gebeurt met hen niet. Zij gaan op een wolk naar de hemel, net als de Heer eerst zelf en net als daarna de hele gemeente. Daarbij gevoegd twee andere gedachten. Namelijk de ene, dat wat zij komen doen op aarde is niks anders dan de functie van de gemeente voortzetten. De gemeente gaat weg, daarom moeten zij komen. Om geen enkele andere reden. Ze moeten getuigen zijn. Dus ze nemen de plaats van de gemeente in. Waar dan nog bij komt, dat bovendien, maar dat is een typologische zijlijn, daarbij komt als je in de Bijbel twee mannen samen tegenkomt, Dan zijn ze een uitbeelding van de gemeente. Maar goed, dat is niet een echt argument, dat is een zijlijn. Hooguit een illustratie. Het andere punt wat ik eraan toe moet voegen, dus het ene was dus, ze nemen de plaats van de gemeente in. En de functie van de gemeente op aarde zetten zij voort, totdat er eerstelingen zijn met betrekking tot het aardse koninkrijk, en dan verdwijnen ze ook inderdaad. Dus ze hebben alleen die verbindende schakel. Het werk van de gemeente alsnog even voortzetten. Het andere punt is dat beide figuren, Mozes en Elia, in hun geschiedenis ooit een bezoek brachten aan de Sinaï, zoals later de apostel Paulus dat ook bracht. En als u het mij vraagt, hebben zij alle drie volstrekt dezelfde dingen gezien daar. Van Elia weten we daar weinig van, maar van Mozes veel meer. Van Mozes is duidelijk, uit wat de schrift ervan zegt, dat hij daar niet zozeer nieuwtestamentische waarheid heeft gezien, hoewel hij die heeft gezien, maar dat hij een bijzonder gemeentelijke waarheid heeft gezien. Want wat hij gezien heeft, wordt in ieder geval in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht op de gemeente. Alleen hij mocht die dingen niet prediken. Uiteraard niet, want het was de tijd van de gemeente niet. Wat hij moest doen, was de wet inrichten en vooral de tabernakel inrichten enzovoort. Maar wet en in het bijzonder tabernakel zijn een uitbeelding van gemeentelijke waarheid. In ieder geval de tabernakel. Met andere woorden, die man die moet gemeentelijke waarheid gezien hebben. En hetzelfde heeft Elia gezien. Ik zou niet weten wat hij anders gezien heeft op diezelfde berg. En onder gelijke omstandigheden, 40 dagen zonder eten en drinken enzovoort. Staat er allemaal bij. Bij beide. Maar daarna was het de apostel Paulus die die dingen gezien heeft. En hij was degene die ze mocht prediken. Als officiële opdracht. Maar dat betekent dat in oud-testamentische tijd twee man uitdrukkelijk geconfronteerd zijn geworden met dezelfde dingen als waarmee Paulus geconfronteerd werd. Met puur gemeentelijke waarheid. Nou, als u dat dan even bij elkaar optelt, die twee getuigen dus, die nemen de plaats van de gemeente op aarde in, voorlopig, zolang als even nodig is. En bovendien, zij waren al op de hoogte van gemeentelijke waarheid in oud-testamentische tijd. En daartussenin vinden wij hen samen met de Heer op de berg der verheerlijking, die een beeld is van onze tegenwoordige bedeling, het verborgen koninkrijk namelijk, op de berg, in de hemel. Nou ja, en als je dan ziet dat gewoon in Openbaring staat dat ze na hun bediening opgewekt worden en naar de hemel gaan op een wolk, dan lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd dat Mozes en Elia worden toegevoegd aan de gemeente van eerstelingen. En dus horen bij die gemeente waarvan wij ook deel uitmaken, het lichaam van Christus. Waarna wij vragen opnieuw, wanneer vindt de opname van de gemeente plaats? Maar nou zou ik moeten zeggen, wanneer is de opname van de gemeente voltooid? En dan is het midden van de 70ste week. En dan sluit het perfect aan, want er is de gedachte, eerst de opname van de gemeente, daarna het openbaar worden van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, daarna dus het haastige verderf, de grote verdrukking, of hoe het allemaal maar heten mag. En dan sluit het inderdaad perfect aan. Maar de enige leden van de gemeente die dus op aarde zijn in de eerste helft van de 70ste week van Daniël nog, dat zijn dan de twee getuigen die op grond daarvan aan de gemeente worden toegevoegd. Alsnog. En als je dan weer terugkeert naar de oud-testamentische tijd en naar de geschiedenis van Mozes, dan hebben wij eerst meelijden met de man dat hij op grond, dat hij onder de druk van dat ongehoorzame volk inderdaad zijn rechten op het beloofde land verspeelde. Nou ja, de man was toch al 120, dus wat had hij er nog moeten doen eigenlijk? Maar in ieder geval, we vinden het zielig dat hij het beloofde land niet is binnengegaan en moest sterven enzovoorts. Maar ik denk dat de Heer dus wat beters voor hem bestemd had. Met de woorden van Hebreeën 11 dan, voor de gelegenheid. En dat hij alsnog wordt toegevoegd aan een ander volk met een nog veel betere bestemming dan Kanaan en Israël onder de wet, en nog betere bestemming dan Israël straks in de dagen van het koninkrijk, een bestemming namelijk in het hemelse koninkrijk van Christus. En als er dan al eerstelingen waren met betrekking, niet van, maar met betrekking tot de gemeente, dan waren het Mozes en Elia, omdat kennelijk aan hen die volledige gemeentelijke waarheid bekend is gemaakt. En de wonderen en tekenen, zoals het heet, die zij beiden deden, als de twee figuren uit het Oude Testament die dat deden überhaupt, de wonderen en tekenen die zij deden zijn ook allemaal tekenen met betrekking tot de gemeente uit onze bedeling. En ze hebben daar ongetwijfeld van geweten. Maar zij maken er deel van uit. Of, beter is waarschijnlijk te zeggen, zij zullen er deel van uitmaken, omdat zij als gelovige mensen op aarde zullen verschijnen, nog voordat het koninkrijk openbaar wordt. Met het koninkrijk zelf hebben ze geen betrokkenheid. Ze zijn oud-testamentische gelovigen. Zij horen bij de periode waarin het koninkrijk zou worden aangekondigd. Die bediening maken ze vervolgens vol, maar dan wel na de opstanding van Christus. En daardoor horen ze, als je het mij vraagt, automatisch bij de gemeente. Er zijn dus nogal wat argumenten voor. Waarna ik bovendien de indruk heb dat overal in de Bijbel waar wij twee figuren tegenkomen op bijzondere wijze, gewoonlijk zonder naam, dat gewoon Mozes en Elia zijn. Ik verdenk Mozes en Elia ervan namelijk dat zij degene waren die verschenen bij het graf van de Heer Jezus. En dat zij degene waren die op de Olijfberg tot de discipelen zeiden, wat staat gij op naar de hemel? Deze Jezus zal alzo wederkomen. Er staat mannen, er staat niet engelen. En zelfs als er engelen staan, betekent het ook nog maar gewoon boodschappers. En dat waren ze hun leven lang al. Altijd al geweest. Met andere woorden, ik denk dat die geheimzinnige twee figuren inderdaad de twee getuigen zijn uit Zacharia 4. En dat uiteindelijk zelfs de profetie uit Zacharia 4 over twee getuigen, die de komst van het koninkrijk aankondigen, dat die profetie van de twee getuigen eigenlijk juist en vooral van toepassing is, niet op Mozes en Elia, maar op de gemeente zelf. Maar goed, het is een zijlijn. Ik kan het allemaal, dat voelt u hopelijk ook, dat kan ik niet even in een paar woorden uiteenzetten, dan moet ik die profetie opzoeken. Maar als u het mij vraagt, die profetie over die twee getuigen, die twee olijftakken, twee olijfbomen, weet u wel, het Zacharia 4, wordt in Openbaring 11 wel toegepast op Mozes en Elia, maar als u het mij vraagt, Zonder de toelichting in openbaring 11 denk ik dat die twee getuigen uit Zacharia 4 gewoon de gemeente voorstellen. De twee mannen, de twee als uitdrukking van het eerstgeboorterecht enzovoorts, die in onze dagen getuigen. De gemeente namelijk. Nou goed, daar moet ik het maar eerst eens even bij laten, want het is hoog tijd voor de kop. We hadden het dus even over de twee getuigen, Mozes en Elia, die, waarvan ik denk dat ze niet alleen aan de gemeente zullen worden toegevoegd, maar dat ze in zekere zin zelfs een uitbeelding zijn van de gemeente, de twee mannen, enzovoorts. En in de pauze hadden we het er nog even over, dus schoot me nog een gedachte door het hoofd, die zal ik u dan nu meedelen meteen. Ik verwees u namelijk naar het laatste hoofdstuk voor openbaring, dat was dus de brief van Judas. En daar staat, in een heel ander verband overigens, maar het staat er wel, er staat in vers 9, maar Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zei, de Heere bestraffe u. En meer staat er niet. En de gedachte is in de eerste plaats dat wij van Mozes lezen in het Oude Testament, dat hij stierf. En dan staat er zoiets, geloof ik, dat de Heer hem begraven heeft. Ik heb het niet nagekeken, maar ik dacht dat het zo was, dat de Heer hem zelf begroef. En maar dat daarna het volk op zoek is geweest naar het graf van Mozes en dat niet vinden kon. Zodat we uit Genesis, uit Exodus dus, of wat is het? Het is niet Exodus. Het zal Deuteronomium geweest zijn. Maar dat men daaruit al zou moeten en zou kunnen besluiten dat dan kennelijk de Heer dat lichaam van Mozes uiteindelijk heeft meegenomen. Daar komt het op neer. Het was er niet, men kon het graf niet vinden. Er was het dus niet. Je kunt ook zeggen, ze hebben niet goed gezocht. Zo zal het verhaal wel zijn. Of de Heer had hem verstopt, enzovoorts. Maar dat het anders is, dat wordt hier door deze brief van Judas bevestigd. Waar staat dat de aartsengel Michael twistte met de duivel en handelde van het lichaam van Mozes. Dat betekent dus dat Michael, de aartsengel, zich ontfermd heeft over dat lichaam van Mozes. En dat is dus waar wij het straks over hadden. Maar ik zei gewoon, de Heer heeft zich ontfermd over het lichaam van Mozes. Maar de aardigheid is dat hier staat dat degene die dat deed was Michael, de aartsengel. Nou, onder heel andere omstandigheden, een heel ander verband, zeg ik altijd dat Michael in ieder geval de Heer zelf is. En meer in bijzonder dat hij Christus is. Nou ja, inmiddels geworden dan, hoe je dat maar zegt. Maar als je over Michael leest, in Daniel bijvoorbeeld, Daniel 12 vers 1, en in Daniel 10 ook meen ik, dan lees je feitelijk over de Heer Jezus Christus, want daar komt het op neer. Dat is ook makkelijk te bewijzen. Ik zeg altijd maar zo, Michael is de aartsengel, dat is er ook maar één, is maar één aartsengel. Michael, dat betekent dat hij de hoogste, de eerste, de hoogste in rang is, onder de engelen. En aan de andere kant leren wij dat in het Oude Testament, en ook in het Nieuwe trouwens, sprake is van de engel des Heren. En daarvan leren wij, dat is ook algemeen aanvaard, dat dat ook niemand anders is dan de Heer zelf. Nou, als de Heer zelf engel is, terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus geplaatst is ver boven de engelen, Hebreeën 1 bijvoorbeeld, ontleend trouwens ook aan het Oude Testament, dan is maar kun je maar één conclusie nog trekken. Als de Heer zelf engel is en bovendien is hij geplaatst ver boven alle engelen, dan kan hij alleen nog maar de aartsengel zijn. Dan is hij engel en tegelijkertijd boven alle andere engelen, boven de engelen. Dat klopt dus precies. Waarna je dus besluit dat Michael gewoon Christus is. Dat kan trouwens niet missen, want in Daniel 10 en Daniel 12 wordt gezegd dat Michael die grote vorst is die voor de kinderen uw volk staat. Zodat Michael volgens het Oude Testament niet alleen aartsengel is, maar bovendien de vorst van Israël. En u weet net zo goed als ik wie de vorst van Israël is. Dat is de zoon van David, de Heer Jezus Christus. En die is niet geplaatst onder de een of andere engelenvorst, uiteraard. Zodat het alleen nog maar zo kan zijn dat de Heer Jezus Christus dezelfde is als die engelenvorst die staat voor de kinderen van Israël. Dat betekent dus gewoon dat Michael volstrekt dezelfde is als Christus, waarna je nog maar één vraag overhoudt. Waarom heet hij niet gewoon de Heer? Of waarom heet hij niet gewoon Christus? Waarom heet hij Michael? Daar is dus iets geheimzinnigs aan. Hij komt onder een schuilnaam. En waarom onder een schuilnaam? Waarom verbergt hij, als je de vraag goed stelt, heb je meteen het antwoord. Daar hou ik van namelijk. Leren vragen stellen, daar kom je een heel eind mee. Waarom verbergt hij zich onder een schuilnaam? En dan is het antwoord, omdat hij, Michael dus, de uitdrukking is van Christus die zich verbergt. De verborgen Christus, zodat verband gelegd wordt met onze dagen. En daarmee kan ik meteen nog wat zeggen. Michael is namelijk niet alleen de Heer Jezus Christus, hij is namelijk de gemeente. Christus inclusief de gemeente. En een mooie bevestiging van die gedachtegang vinden wij in Openbaring 12 in het beroemde visioen over de mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Waarna de vrouw vlucht in de woestijn naar de plaats haar van God bereid. En dan staat er vervolgens in Openbaring 12 vers 7 en er werd oorlog in de hemel. En als je nou niet te snel leest en goed aandacht geeft aan wat er staat, dan moet je begrijpen dat die oorlog in de hemel die uitbreekt in vers 7, ongetwijfeld het resultaat is van die mannelijke zoon die in de hemel en zelfs in de hemel op de troon terechtkomt. Want de mannelijke zoon wordt weggerukt en tot God en zijn troon. Daarna, dat is vers 5, dan vers 6 gaat het even verder over hoe het met die vrouw gaat. Nou ja, die wordt 7 dagen 33 onrein, maar goed, daar gaat het nou niet over. Dus we laten even de vrouw buiten beschouwing, dan lees je gewoon verder vanuit vers 5 in vers 7. De mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon, tot de troon van God dus, en er werd oorlog in de hemel. Maar het zal toch duidelijk zijn als er zomaar ineens iemand op die troon daar terechtkomt, dat er dan oorlog uitbreekt, of niet? Het gaat toch om wie er op de troon komt in de hemel. Er werd dus oorlog in de hemel. En dan weten wij hoe het zit. Want het punt is natuurlijk dat in onze dagen de heerschappij over de wereld in de praktijk in handen ligt. Of de wereld. In de praktijk in de handen ligt van Satan en zijn engelen. Zodat de gedachte is als de gemeente naar de hemel gaat. En als de gemeente geroepen is om met Christus te regeren. En zijn koninkrijk te openbaren. Dan krijgt de gemeente dus in die hemelse positie rechtstreeks van doen met Satan en zijn engelen. Want wie heeft nou eigenlijk de macht over de volkeren der aarde? Satan en zijn engelen of Christus en zijn engelen? En nee, Christus en de gemeente. Maar dat is hetzelfde. En dus dat er oorlog uitbreekt in de hemel in verband met Satan en zijn engel, of de draak en zijn engel is duidelijk, maar tegen wie zou die strijden? Tegen Christus en de gemeente uiteraard, maar er staat er niet, er staat tegen Michael en zijn engelen. Waaruit ik concludeer, makkelijk genoeg, Michael en zijn engelen is gewoon Christus en de gemeente en is dus precies hetzelfde als die mannelijke zoon uit vers 5. Want achter die naam Michael verschuilt zich Christus. En als er dan nog engelen bij zijn, Michael en zijn engelen, dan gaat het specifiek over de gemeente. En zo is het ook in Daniël. Want in de dagen van die grote verdrukking, Daniël 12 vers 1, zal Michael opstaan. Dat klopt precies. Dan is de gemeente compleet. Dus de regering van dat koninkrijk gevormd, zal ik maar zeggen. En zal dus het koninkrijk openbaar gaan worden. En dat is heel de gedachte. Bovendien, in het Oude Testament wordt niet alleen gesproken over Michael en zijn engelen, maar ook gewoon over de komst van Christus. Dan staat er gewoon dat de Heer komt en dan is met hem zijn loon, soms ook zijn ezel, Zacharia 9. Dat vind ik altijd leuk om te zeggen. Maar in beide gevallen is het de gemeente. Want zijn loon is de gemeente en die ezel is ook een beeld van de gemeente. Maar in vele gevallen, met name in Daniël, staat het de Heer en zijn engelen. Beter zijn vele tienduizenden engelen. Dan denken we, nou, engelen, hemelse wezens. Maar de clue is dat die engelen die met de Heer verschijnen, dat is de gemeente. En dus zegt Hebreeën 12, want die ligt ook een tipje van de sluier op. Gij zijt gekomen tot dat hemelse Jeruzalem, tot die ontastelijke berg, het hemelse Jeruzalem, tot de gemeente van eerstelingen, of staat er, staat tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeboren, die de hemel is opgeschreven, en tot de tienduizenden der engelen, staat er echt. En als wij zijn toegevoegd aan de algemene vergadering, als wij zijn toegevoegd aan de gemeente der eerstelingen, en als wij zijn toegevoegd aan de tienduizenden der engelen, is dat gewoon alle keren hetzelfde uiteraard. Die tienduizenden engelen, boodschappers, hemelse wezens, wat het maar zijn mag, is gewoon de gemeente. En bovendien, toen aan de Heer de vraag gesteld werd, hoe zit het eigenlijk straks in de opstanding? Dan zei de Heer, gij dwaalt niet wetende de schriften. En toen sprak hij over de opstanding en degene die op zouden staan. Ik had bijna gezegd opstandelingen. Maar degene die op zouden staan. Hij zegt, zij zijn de engelen gelijk. En dat lees je in het hele Oude Testament niet. Eigenlijk, ik kan het niet expliciet vinden. Toch zei hij, gij dwaalt niet wetende de schriften. Maar wat zij niet wisten, is dat de eersten die zouden opstaan. Inderdaad dezelfde zijn als die vele duizenden engelen die samen met de Heer zouden verschijnen in de openbaring van zijn koninkrijk. En of de Heer nou verschijnt met zijn vele duizenden engelen straks op de Olijfberg, of hij verschijnt met zijn ezel op de Olijfberg, of hij verschijnt met de gemeente op de Olijfberg, dat is gewoon drie keer hetzelfde. Of hij verschijnt met zijn loon op de Olijfberg, dan heb je vier keer hetzelfde. Nou, wat ik nou alleen maar zeggen wil is dit, als er dus staat Michael krijgde, de aartsengel, twisten met de duivel en handelen van het lichaam van Mozes, als je het nou weer terugkoppelt, dan vragen we, hoezo Michael? Dan zeggen we, nou, Michael is een beeld van Christus en de gemeente. En als die handelt om het bezit van het lichaam van Mozes, dan kan het alleen maar inhouden dat Mozes zou toegevoegd worden aan de gemeente. Gewoon op grond van de naam Michael die daar staat, hè? Klopt toch? Nou, dan laat ik het maar weer bij. Want we moeten nodig terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Waar wij waren bij vers 6 en vers 7, de verborgenheid der ongerechtigheid. Babel dus, verborgenheid. Babel in het verborgen. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, maar in de toekomst zal het geopenbaard worden. Dat staat er ook vervolgens. Hè. Maar er staat dan in vers 7, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, de gemeente dus uit vers 6, die zal dat doen, die zal hem wederhouden, hebben de vertalers ingevoegd, want het is een moeilijke zin, die hem wederhoudt, totdat hij uit het midden zal gedaan worden. En velen die tot op hier het verhaal volgen, raken alsnog de draad kwijt. Want die hem wederhoudt is uiteraard de gemeente, dat kan niet missen. En als men daarna ineens leest, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden, dan vergelijkt men deze schriftplaats met openbaring 12 weer, openbaring 12, waar de draak en zijn engelen inderdaad uit het midden worden weggedaan, namelijk uit de hemel. En dat lijkt wel een leuke overeenkomst, maar daar gaat het niet over. Zo staat het in de Companion Bijbel trouwens, in de aantekeningen erbij. Tekstverwijzing naar openbaring 12. Dus daar zal men het wel uit hebben. Ik hoor het de laatste tijd nogal eens, dat het hier over de duivel gaat. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de gemeente. Dat is de wederhouder. En die wederhoudt. Nou, wie wordt er wederhouden? De duivel? Nee, de mens. De wederhouder is de gemeente, maar wie wordt er wederhouden? De mens. Der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Dat is niet de duivel. Die openbaart zich wel en werkt wel in de kracht van de draak, die hem zijn grote kracht geeft. Dat is wel waar. Maar daarom is hij nog niet de draak. Hij is de mens. Een mens dus, maar de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Die wordt wederhouden door de gemeente. En als er dan iemand uit het midden wordt weggedaan, hier in vers 7, is dat uiteraard niet de duivel die uit de hemel geworpen wordt, want het heeft er niks mee te maken. Het is de gemeente die naar de hemel gaat. Dat overigens als gevolg daarvan ook de duivel uit de hemel geworpen zal worden, dat is waar, maar dat is niet het onderwerp van dit schriftgedeelte. Dus die hem wederhoudt, die zal dat doen, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. lijkt me geen enkel probleem. Die hij aan het eind van dit vers dus, is gewoon de gemeente. Zolang de gemeente te midden van de volkeren op aarde is, zal die mens der wetteloosheid tegengehouden worden, wederhouden worden. Maar die wederhouder zal uit het midden van de volkeren verdwijnen, weggenomen worden namelijk. Totdat hij uit het midden zal worden. Wegdoen is ook zo'n negatieve term. Als je dan toch wat invult, dan zou je eigenlijk moeten invullen totdat hij uit het midden zal weggerukt worden. Of gewoon opgenomen worden. Want zo zit het nou eenmaal. Bovendien zijn twee zinnetjes achter elkaar. Namelijk, die hem wederhoudt. Wat is dan het onderwerp in die zin? Nou wordt het technisch hoor. Dus die, hè? En wederhoudt is het gezegde, weet u wel, en hem is het leidend voorwerp. Die wederhoudt hem. Die is degene die wat doet, is het onderwerp uit de zin. En de volgende zin is, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden, en waar is nou het onderwerp in die zin? In de zin, totdat hij uit het midden zal worden. Wie zal er uit het midden worden? Hij, dus hij is onderwerp, het is een moeilijke zin, ik weet het. Maar het is hij, niet hem, hij, dus onderwerp dus. Hè? Hij zal uit het midden weggedaan worden, dat is onderwerp. Nee, de zin die zal hem wederhouden, die zin sla ik over, hè, want die staat schuin gedrukt. Die staat er dus niet. Dus ik heb twee zinnen, die hem wederhoudt, in die zin is die het onderwerp, en dat is de gemeente. En de volgende zin is, totdat hij uit het midden zal worden, en daar is hij het onderwerp, en dat is dus ook gewoon de gemeente. Het zijn gewoon twee parallele zinnen, volgens dezelfde structuur, is niks bijzonders mee aan de hand. Je kunt ook lezen, die hem nu wederhoudt, totdat die uit het midden zal gedaan worden. Of totdat die uit het midden zal worden. Want hij zal uit het midden worden, hij is dus onderwerp. En beide keren is vanzelfsprekend onderwerp dezelfde, namelijk de gemeente. De wederhouder, die wederhoudt, totdat de wederhouder uit het midden zal worden. En ik weet dat het voor velen moeilijk is, want als er hij staat kun je van alles invullen. Sommigen vullen dan dus in plaats van de gemeente vullen ze in de duivel, de draak en zijn engelen. Maar zoals gezegd, daar gaat het hele hoofdstuk niet over. En als de draak en zijn engelen, of de draak of de Satan nog niet genoemd is in dit hoofdstuk, en hier zou hij wel bedoeld zijn, dan zou toch in plaats van het persoonlijk voornaamwoord, zou toch het zelfstandig naamwoord moeten staan. Dan zou het toch moeten staan totdat Satan uit het midden zal gedaan worden, want die Satan is nog niet eerder genoemd, dan zou hij nou bij name genoemd moeten worden. Dat gebeurt niet, want over hem gaat het niet. Hij moet dus een van de bekende figuren uit het voorgaande van het schriftgedeelte zijn. Nou, er zijn er maar twee bekende figuren. De een is de gemeente, de ander is de mens der zonde, de zoon des verderfs. Maar die mens der zonde zou niet uit het midden gedaan worden, die zou juist openbaar worden. Dus dat kan hem niet zijn, zodat ook langs deze redenering hij gewoon de gemeente en dus de wederhouder is. En het makkelijkste argument, dan ga ik alle grammatica dus nou gewoon uit de weg, hè. Het makkelijkste argument is deze. Er staat in vers 1 dat de apostel zou spreken over onze toevergadering tot hem. Niet alleen maar over de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar meer speciaal over onze toevergadering tot hem. Waarna mijn vraag is, waar dan in dit schriftgedeelte wordt over onze toevergadering tot hem gesproken? En het laatste nieuws wat ik dus gehoord heb was inderdaad, hij zal uit het midden weggedaan worden, dat zou de Satan zijn. Nou, als dat zo is, dan wordt in dit hele schriftgedeelte niet gesproken over onze toevergadering tot hem. Wordt er met geen woord over gerept. En als de wederhouder niet de gemeente is, wat een tamelijk verbreide gedachte is, dan wordt ook in dit hele schriftgedeelte niet gesproken over onze toevergadering tot hem. En heb ik het nog niet eens over de absurde gedachte in mijn idee dat de wederhaalde Satan zelf zou zijn. Zo van, dat is ook een bekend, ook een die ik laatst gehoord heb. De wederhaalde zou Satan zijn, en want die houdt de openbaring van de mens der wetteloosheid tegen. Maar die vindt het bespottelijk om serieus op in te gaan, eerlijk gezegd. Sorry dat ik dat zo cru zeg, maar ja, wat moet je daar nou tegen inbrengen? Dat slaat helemaal nergens op, uiteraard, hè? Nee, er blijft niks anders over. Het zou gaan over onze toevergadering tot hem. Waar komen wij dan in het schriftgedeelte voor? Wel, wij zijn die wederhouder. Maar waar is dan onze toevergadering tot hem in dit schriftgedeelte? Het kan alleen nog maar zijn, de laatste mogelijkheid, aan het einde van vers 7. En dat zeg ik dus, dat is het. Wij zullen namelijk uit het midden weggedaan worden, te midden van de volkeren weg, uiteraard. Want daar gaat het immers over die volkeren die onder de macht van die mens de zon des verderfs zouden geplaatst worden. Wij verdwijnen te midden van die volkeren. En daarna wordt vanzelfsprekend die mens der zonde, de zon des verderfs, openbaar. En dat, zeg het nog een keer, dat als gevolg van de opname van de gemeente de draak en zijn engelen uit de hemel geworpen worden, dat is ongetwijfeld zo, maar daar gaat het hele schriftgedeelte niet over. En hij wordt ook niet bij naam genoemd. Dus om de Satan in te vullen onder een van de persoonlijke voornaamwoorden hier, dat is gewoon buiten de orde. Dat mag je helemaal niet doen. Dat kan helemaal niet. Dus, het blijft gewoon zo. De gemeente zal die mens der wetteloosheid wederhouden, totdat de gemeente uit het midden zal gedaan worden. En dat is bij onze toevergadering tot hem, uiteraard. En daarna, vers 8, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Daar heb je zoiets. Wanneer wordt de ongerechtige geopenbaard? Volgens dit schriftgedeelte, na de opname van de gemeente dus. Maar daar heb je het probleem wat ik er straks noemde. Want de gedachte is dan, de opname van de gemeente is voor de 70ste week van Daniël. Maar de ongerechtige wordt pas openbaar in het midden van de 70ste week van Daniël. Dan zit je met een gat van 3,5 jaar. Maar dat gat van 3,5 jaar wordt opgevuld inderdaad door de twee getuigen. Die voor zover ik kan zien wel degelijk geacht worden alsnog te behoren tot de gemeente. En dat klopt precies. Dus soms denk ik, je kunt zelfs zeggen dat die wederhouder, dat zou je haast nog kunnen toepassen op de twee getuigen. Toch? Want in de periode van vrede geen gevaar, dan is de ongerechtige dus niet openbaar. Wel actief, maar niet openbaar. In de periode van geen gevaar treden die twee getuigen op. En als die weg zijn, pas dan wordt de mens de zonde en de wetteloosheid openbaar bij die gelegenheid. Maar ik hoop dat u me nou nog volgen kunt. Maar dat bevestigt mijn gedachte dat de twee getuigen uit Zacharia weliswaar letterlijk Mozes en Elia zijn. Maar veel overdrachtelijker is het gewoon de gemeente. En in beide gevallen kun je zeggen, nadat zij verdwijnen, wordt de mens de zonde de zoon des verderfs openbaar, na de opname van de gemeente in het algemeen, of meer in het bijzonder na het verdwijnen van de twee getuigen specifiek. In beide gevallen klopt het. Dus als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, na de opname van de gemeente pas, de welke de Heere verdoen zal door de adem, door de geest zijns monds, hij zal tegen hem spreken uiteraard, en hij zal hem teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Door de verschijning, namelijk zijn parousia. Want de gedachte is natuurlijk die van het Oude Testament, dat hij inderdaad zonder handen zou verbroken worden. Dat is een uitspraak die gedaan wordt in verband met Antiochus Epiphanes, maar tegelijkertijd dus over deze figuur, want het is volgens de profetie, of in de profetie, is het gewoon dezelfde. Zonder handen. Zo goed als het hele wereldrijk van die man zonder handen vernietigd zal worden. Want er zou een steen zonder handen afgehouden worden, weet u wel. En die zou het hele beeld vernietigen, om dan maar bij Daniël 2 te houden. Kan niet missen. Dit moet die figuur zijn. Maar hij zal pas teniet gedaan worden 40 jaar na de opname van de gemeente. Dan wel 36,5 jaar na de dood en hemelvaart van de twee getuigen. Goed. Hem namelijk, vers 9, nee, eerst vers 8, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden en niet langer verborgen blijven. De ongerechtige, vers 9, wiens toekomst, die heeft namelijk ook een parousia, een aanwezigheid, een openbaring. Want aardig is dat de term toekomst hier nou synoniem wordt met openbaring. Want wat in vers 8 heet zijn openbaring, van deze mens dus, heet in vers 9 zijn toekomst. Maar voor Christus kun je hetzelfde zeggen, zijn toekomst is zijn openbaring. Klopt precies. Op beide worden dezelfde termen van toepassing gebracht. Beide zijn verborgen, maar beide zullen openbaar worden. Hem wiens toekomst is naar de werking des Satans, hij is niet de Satan, maar hij komt naar de werking in de kracht van Satan. De draak gaf hem zijn grote kracht, zegt de openbaring 13 vers 13. Naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En dat staat ook onder andere in openbaring 13, maar ook al in Matthäus 24, maar natuurlijk ook gewoon in Daniël. Tekenen, wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid, verleiding namelijk onrechtvaardigheid, in degene die verloren gaan. En waarom gaan zij verloren? En dan komen we bij een uitspraak die veel algemener is en die niet slechts van toepassing is op die dagen. Waarom gaan zij verloren? Omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Zij houden niet van de waarheid. En ik blijf altijd volhouden dat wie de waarheid zoekt, zal de waarheid vinden en dus het evangelie horen. En het feit dat zoveel mensen in de praktijk het evangelie niet horen, is niet omdat wij in gebreken blijven of omdat de Heer in gebreken blijft en zijn belofte niet vervult, maar gewoon omdat men de waarheid toch niet zoekt. En als men hem niet zoekt, zal men hem sowieso niet vinden, ongeacht of hij bekendgemaakt wordt of niet. U weet over wat van wijsheid en dus waarheid gezegd wordt: wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En verkort, wie zoekt zal vinden, wie de waarheid zoekt, wie de wijsheid zoekt. Maar wie hem niet zoekt, zal hem niet vinden. En wie hem niet zoekt, wel aan zo iemand zal hij ook niet geopenbaard worden. En zo staat het hier ook, mensen gaan verloren omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Het is bovendien niet voor niks dat de apostel Johannes in zijn brieven, sprekend over antichrist, wie het maar wezen mag, maar die sprekend over antichrist meteen spreekt over waarheid en leugen. En dat in de dagen van antichrist men onderscheid moet kunnen maken tussen waarheid en leugen. Waarbij hij bovendien zegt dat het voor ons als kinderen gods geen enkel probleem is om waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden. Omdat wij zijn geboden bewaren, zijn woord lief hebben en dus de waarheid hebben. Wij zouden slechts de dingen toetsen aan het woord God.